Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden spreek ik verder met Dr. Mico Floor van de Universiteit Leiden. De link naar de vorige aflevering, waarin we uitgebreid ingingen op sociale en economische ontwikkelingen in Centraal-Italië vanaf het moment dat het Romeinse Rijk zich uitbreidt door het Middellandse Zeegebied, pakweg de derde tot en met de eerste eeuw voor Christus, die vind je in de show notes. In deze tweede aflevering gaan we kijken naar een ander aspect van de uitbreiding van het Rijk en de gevolgen daarvan op sociaal en economisch niveau. We richten ons nu op technologische innovaties. Mico, zou je ons daarin mee willen nemen?
Er is een langlopende historische vete, of een vete onder oud-historici, over of dat Romeinse Rijk nou wel of niet vernieuwend was. Dus is het nou zo dat die Grieks-Romeinse oudheid, dat het een periode is van relatieve technologische stagnatie, dus dat alle grote uitvindingen zijn gedaan in de periode daarvoor? Of is het zo dat er ook in de Grieks-Romeinse wereld, dat daar toch wel degelijk sprake is van allerlei vormen van innovatie, en dat die ook daadwerkelijk dingen hebben veranderd? En dat is eigenlijk een beetje het debat waar ik al een paar jaar ook probeer een bijdrage aan te leveren. Deels vanuit de geschiedenis van de taberna. De taberna is een innovatie, maakt dingen makkelijker. Is niet een technologische innovatie, maar technologie is maar één veld waarop je innovatie kan hebben natuurlijk. En tegelijkertijd zie je ook daadwerkelijk op een aantal vlakken wel degelijk technologische innovatie. En dus bijvoorbeeld in die vollerijen die ik onderzocht heb, daar zie je toch best wel geavanceerde watertechnologie. En dan gaat het niet om het aqueduct. Dan gaat het om het feit dat het water wordt gebruikt met een tegenstroomprincipe. Dus dat je de kleren, de vieze kleren, meerdere bassins, vieze kleren gaan in het vieze bassin, komen ze in, komen ze steeds in schone water. Dat is best geavanceerde watertechnologie. Die je eerder niet zag. Dus dat is een vorm van innovatie die ook het productieproces gewoon makkelijker en efficiënter maakte. Daarmee kun je niet meer monden voeden, want het gaat niet om eten. Maar het maakt wel dingen makkelijker. En tegelijkertijd hebben we een aantal andere innovaties, zoals glas. Ook hier geldt weer, ook daar kun je niet meer monden mee voeden. Maar het maakt wel heel veel dingen anders. Bijvoorbeeld consumptie. Maar ook de ervaring van het drinken is anders uit glas dan het is uit aardewerk. En er zijn heel veel ontwikkelingen in het aardewerk, waar ik verder helemaal geen specialist in ben. Maar waar wel ontzettend veel gebeurt in de verfijning van oppervlaktetechnologie, zodat dingen er mooier uitzien. en beter in de hand liggen. En ook in de standaardisering van vormen, zodat je makkelijker meer kan produceren en ook makkelijker meer kan vervoeren. En dus het idee dat in die Romeinse wereld dat daar geen sprake is van innovatie, dat is wel een beetje naar de achtergrond verdwenen, maar toch zijn er recentelijk wel mensen geweest die hebben gezegd van ja, maar uiteindelijk is de impact van het Romeinse Rijk op innovatie niet positief geweest, maar negatief. Dus je krijgt op het moment dat het Romeinse Rijk die hele mediterrane wereld verenigt, dan krijg je één boom, één opleving, want dan komt het allemaal met elkaar in contact. En dan gaat iedereen dingen van iedereen overnemen. En dan krijg je dus zo'n radicale innovatie als glas, omdat er allerlei puzzelstukjes op de plaats vallen. Maar als dat dan eenmaal een beetje gezetteld is, als het stof is neergedaald, zo na de Augustese periode, dus in de eerste eeuw van onze jaartelling, dan stagneert het. En dan zou er veel minder sprake zijn van technologische innovatie. Nou, ik heb daar grote twijfels bij. Ik vind het een heel grote top-down redenering. Ik denk ook dat het geen recht doet aan de technologische complexiteit, maar ook aan de technologische ontwikkelingen die je ziet in de Romeinse wereld. En een van de redenen waarom ik dat denk, is dat ik het gevoel heb dat een aantal omstandigheden waarin je innovatie kan krijgen, dat die A, gegenereerd werden door het Romeinse Rijk en B, ook bleven bestaan. En waar je dat het makkelijkste kan zien, is denk ik in de evolutie van bouwtechnologie. Bouwtechnologie is natuurlijk bekend. De Romeinen vinden beton uit, ligt iets genuanceerder. In Romeins-Italië of in Italië dat bezig was Romeins te worden, komt de beton op. In de vulkanische gebieden rond Rome en in de vulkanische gebieden rond de baai van Napels, in de tweede eeuw van onze jaartelling. En vervolgens zie je nog een aantal andere ontwikkelingen. En juist als je daarnaar kijkt, als je naar die ontwikkelingen kijkt, dan zie je dat dat heel erg ver doorloopt. Hè? Dus eigenlijk heb je een voortdurende aaneenschakeling van kleine innovaties, dingen die net weer iets anders gaan, die toch weer aangepast worden, die lopen van ongeveer het midden van de tweede eeuw voor Christus tot het midden van de tweede eeuw na Christus. Dus dan ben je toch echt ver in het Romeinse Rijk. En dat gaat om zaken als het gebruik van beton zelf, maar vervolgens ook de opkomst van gestandardiseerde bouwmaterialen. Dus dat je, en dat is eigenlijk een hele best wel onderschatte uitvinding, denk ik, maar dat je het productieproces van het bouwmateriaal gaat scheiden van het leggen van de muur. Dus dat je niet meer on-site je steentjes moet gaan zitten uithakken, maar dat je dat al van tevoren gedaan. Dus uitermate praktisch. Want het probleem van beton is dat je dat alleen maar kan leggen van, nou ja, van het voorjaar tot en met het najaar. En in de winter eigenlijk niet. Maar steentjes uithakken kun je het hele jaar door doen. Dus dan kun je eigenlijk je tijd efficiënter gebruiken. Wat uitermate handig is als je veel mensen tot je beschikking hebt en tegelijkertijd ook veel wil bouwen. Nou, waar vind je dat? Dat vind je in het Rome van de late tweede eeuw en de vroege eerste eeuw voor Christus, omdat iedereen en zijn moeder een nieuw huis wil bouwen. Want ze willen allemaal prachtig gaan wonen. En oh, als het even kan, willen ze ook nog allemaal een mooi publiek gebouw neerzetten. Dus die druk op die bouwindustrie, die is enorm en dat blijft ook eigenlijk zo. En daar komt deze innovatie van het standaardiseren van bouwmaterialen, komt daar eigenlijk verdomd handig bij kijken. Maar aanvankelijk gaat het daarbij gewoon om natuurlijke stenen. Dus het idee van die baksteen, dat komt nog weer een stapje later. Dat komt vanaf de Augustese periode en in grote getalen pas vanaf het einde van de eerste eeuw van onze jaartelling. Dus dat ze echt een Romeinse baksteen gaan bouwen, zoals je bijvoorbeeld aan de buitenzijde van het Pantheon kan zien. Dat is iets, en in Ostia, dat is iets van, nou ja, mij ontgaat de precieze chronologische dynamiek hier. Dat is moeilijk te reconstrueren. Sommige mensen zeggen dat komt na de brand van Nero. Ik denk dat het nog iets later kwam zelfs. Maar in ieder geval, het is de tweede helft van de eerste eeuw van onze jaartelling. En ook daarvoor geldt, dat is een product, het is een innovatie, is verdomd handig die baksteen. Kun je heel mooi mee bouwen, kun je alles voorspellen en je kan het ook nog in vormpjes maken ook. Dus het hele productieproces is super handig. Maar je moet wel eerst de grond hebben waar je de klei uit haalt. En je moet de mankracht hebben om het allemaal te hebben. En nou, wie hebben dat? Dat zijn de mensen die in Rome land bezitten en dat is de elite. En waarom hebben die middelen? Dat is ook omdat ze schathemeltje rijk zijn geworden vanwege het Romeinse Rijk. Dus ook daar geldt, dat is een innovatie die je eigenlijk makkelijker kan koppelen aan het feit dat Rome wereldrijk wordt. En dat geldt ook nog, hè, dus als je eventjes de ontwikkeling van de bouwtechniek, als je die zou willen samenvatten als de road to the Pantheon. Hè, de Pantheon is dan zeg maar een beetje waar die hele bouwgeschiedenis naartoe lijkt te werken. Dat is natuurlijk niet zo, hè, maar dat is zoals wij het zien. En het Pantheon is ook daadwerkelijk natuurlijk wel een van de meest complexe, bouwkundig complexe gebouwen die er is in Rome is neergezet. Dan zit daar nog een ander element aan, dat is de koepel. En ook daarvoor geldt, hè, dat we die zien opkomen in het gebied waar de Romeinse elite het voor het zeggen heeft. Dus die koepels, de eerste koepelgebouwen, dus Pantheon is het bekendste voorbeeld, maar er zijn nog wel een aantal andere. Eigenlijk alle koepels die voor de Pantheon gedateerd worden. Dat zijn er niet zo heel veel. Kleintjes heb je wel, maar echt grotere. Dat zijn er maar 2 of 3. En die vinden zich vlak bij elkaar. Namelijk in Baie en aan het meer van Avernus. Dus dat is ook weer aan de Golf van Napels. Precies in dat gebied waar de Romeinse elite de villa's had. En waar men ook bezig was met het experiment. Dus, want dat is ook het gebied waar bijvoorbeeld de Romeinen zeiden, hè, dat het hypokaustsysteem is waarmee je de baden verwarmt, zou zijn uitgevonden. Dat ligt historisch gezien veel complexer, maar dat is het wel de plek waarschijnlijk waar het land in het Romeinse systeem. En waar ook bijvoorbeeld allerlei technologieën om vis te kweken worden ontwikkeld in de Late Republiek. En dus je ziet dat Romeinse Rijk, maar ook in combinatie met de sociale diversiteit. En want al die bouwtechnieken, daar heb je veel mensen voor nodig. Dat betekent dat je zowel rijkdom als armoede moet hebben. En dat genereert eigenlijk die innovaties. En dat doet het niet één keer, maar over een veel langere periode. Dus dat is een van de zaken die ik heb willen uitzoeken. Dus in het licht van debatten over, ja, wat is nou innovatie? Hoe werkt dat nou? Wanneer vindt dat nou plaats? En een van de gekke dingen in dat debat was altijd dat niemand nadacht over plaats. Terwijl als je moderne innovatietheorie erop naslaat, ja, je hoeft echt niet zo lang te zoeken voordat je op literatuur stuit die zegt dat plaats extreem belangrijk is als het gaat. Dus het gaat niet om, is de Romeinse wereld innovatief? Het gaat erom, zijn er in de Romeinse wereld plaatsen die innovatief zijn? Is er een Silicon Valley in de Romeinse wereld? Ja, die is er. En dat is de Baai van Napels in de Late Republiek. Misschien is dat een oversimplificatie, maar juist in dat heartland van het Romeinse Rijk, daar vind je op een aantal plekken extreem veel innovatie. En dat hangt samen met sociale heterogeniteit, sociale verschillen.
Ja, heel interessant. De Baai van Napels als het Silicon Valley van... Die nemen we mee.
Ja.
Nee, heel interessant. En ook met name die koppeling die je ook aan het eind nog maakt van die sociale heterogeniteit.
Ja.
Zit nou in die vete die er zit waar we mensen zeggen van het Romeinse Rijk, daar gebeurt het eigenlijk niet tegenover het toch tonen. Maar dan meer in geleidelijkheid misschien,
ja,
over de tijd van ontwikkeling. Zit het hem dat echt ook in die geleidelijkheid? Dat het misschien in de bronnen of in de archeologie moeilijker zichtbaar is of moeilijker te vatten is dat daar toch echt wel wat gebeurt? Dat daar toch echt wel doorslaggevende dingen gebeuren in de loop der decennia, eeuwen? En dat we dat misschien door de mensen aan de andere kant van de veten toch te veel niet gezien wordt of gemarginaliseerd wordt?
Ik denk dat een heel groot verschil. En dus het grappige is, ik heb niet alleen zelf een positie. Ik denk dat ik ergens wel in het midden zit, hoor. Dus ik sta niet helemaal aan één kant, ook zeker niet helemaal aan de andere kant. Maar ik heb wel een aantal keren ook over dat debat moeten schrijven en moeten nadenken. En het is super interessant om te zien dat aan de sceptische kant zijn consequent zijn het oud-historici. En aan de optimistische kant zijn consequent zijn het archeologen, want die zien meer. En het heeft ook bijvoorbeeld Moses Finley, de beroemde oud-historicus, die we eigenlijk niet meer moeten noemen, maar die toch steeds overal weer opduikt. De uitspraak ontlokt dat er geen grotere ellende is voor de oude geschiedenis dan de indestructibility of pots. Waarmee hij wilde zeggen van ja, dan heb je al die keurige modellen en dan komt al dat aardewerk. En dan heb je weer archeologen die zeggen dat het heel veel betekent, maar eigenlijk betekent dat niks. En dat was in de jaren 60. Dus Finley schreef in de jaren 60. En sindsdien is eigenlijk in een aantal golven is het debat wel echt duidelijk opgeschoven in de richting van de archeologen. En nu zitten we de laatste jaren weer in een fase waarin de oud-historici aan de andere kant aan het trekken zijn. Dus dat is en dat is een hele interessante dynamiek. Ik vind het ook een goede dynamiek. Want dat is precies zoals ons vak werkt. Dus door die interactie en doordat op een gegeven moment over een paar jaar vindt weer een archeoloog een paar argumenten. Misschien heb ik dat wel gedaan in het artikel wat ik vorig jaar gepubliceerd heb. Om het toch weer het debat de andere kant op te buigen. En dan over 10 jaar gaat het weer zo. En dat is goed, want daarmee ga je steeds meer scenario's uitsluiten. En omdat we nou eenmaal, we zijn geen empirici. We kunnen niet ons naar de waarheid meten. Is dit de dynamiek die we nodig hebben? Waarbij ik denk dat we ons ook moeten afvragen waarom wij zo überhaupt zo geïnteresseerd zijn in technologische innovatie. Want daar zit natuurlijk een hele sterke moderne ideologische component onder, die niet altijd behulpzaam is. En dus een van de zaken die ik zelf moeilijk vond, was dat op het moment dat ik me ging bezighouden met technologische innovaties, dat ik heel veel technologische innovaties zag en dat je alleen maar hoorde van ja, maar dat is niet relevant, want zo kun je niet meer mensen voeden. Dat is een extreem moderne manier om te kijken naar technologische innovatie. En het is extreem zinloos in de context van de antieke wereld. Omdat uiteindelijk gaat het niet. We weten allemaal dat men in de oudheid geen industriële revolutie heeft ontketend. Dus daar gaat het niet om. Als je innovatie in de oudheid wil begrijpen, dan moet je kijken naar hoe processen van innovatie gaan. Niet naar wat is nou uiteindelijk het niveau dat men bereikt heeft en hoe hebben die innovaties nou bijgedragen aan de welvaart. Dan kun je wel iets zeggen. Zeg je wel iets over welvaart. En dat is ook belangrijk, maar dat is een andere discussie. Als je innovaties wil begrijpen, dan moet je kijken naar de dynamiek, naar de manieren waarop innovaties verschijnen, naar de manieren waarop ze zich vervolgens verspreiden, naar de argumenten die daarbij gebruikt worden. Of naar de type innovaties, dat zich dus wel, nou ja, je ziet zeker in laat-republikeinse context, zie je dat heel veel innovaties te maken hebben met consumentencultuur. Dus daar zie je eigenlijk ook weer dat wat je zou kunnen noemen het hegemonische overschot. Dus het feit dat men meer te besteden heeft en dat men dus meer gaat inzetten om, of meer prioriteit gaat toekennen aan de ervaring van de consumptie, dat een motor wordt voor innovatie.
Kun je daar wat voorbeelden van noemen?
Glas is het bekendste voorbeeld, denk ik. En ook niet alleen glas als in dat je er een glaasje van kan maken, maar ook het feit dat glas doorschijnend wordt. Dat zijn twee innovaties die vaak op één hoop worden gegooid, maar dat zijn twee verschillende innovaties. En ik denk ook de innovaties in aardewerk hebben daar ook mee te maken. Maar een andere innovatie waar we misschien te makkelijk over denken en die ik zelf te weinig onderzocht heb, maar die er wel is, is ook al in de iets eerder, in de Hellenistische periode, zie je innovaties in kleurtechnologie. Dus dat men niet meer, zoals in de Griekse wereld, heb je schilderingen in vlakken en lijnen. En vanaf de 4e eeuw zie je steeds meer kleurschakeringen. Dat leidt uiteindelijk tot die prachtige Fayum-portretten, die heel realistisch zijn. Daar zit een enorme technologische innovatie achter. Dat is enorm interessant. En je hebt er geen mond meer door kunnen voeden. Maar het is wel een enorme, gezichtsbepalende, letterlijk, ontwikkeling geweest. Die je overigens ook, dus niet alleen in die Fayum-portretten, ook in de Pompeiaanse schilderkunst ziet. Zie je daar de resultaten van. Dus om in zo'n context te zeggen van nou, die antieke wereld is niet innovatief. Voor mij is dat absurd. Dan heb ik het nog even niet over alle literaire innovaties waar ik niet zoveel over mag zeggen, omdat ik wel ooit klassieke talen heb gestudeerd, maar niet in de literatuur verder ben gegaan. Maar het is natuurlijk evident dat er in allerlei literaire genres voortdurend geïnnoveerd wordt. En dat ook het aantal literaire genres heel erg breed wordt. Veel breder overigens. Daar heb je wel, denk ik, een relatief makkelijk vergelijk dan in andere complexe samenlevingen in dezelfde periode. Veel breder dan het aantal literaire genres in China. En ook een aantal literaire genres dat je in de Romeinse wereld wel hebt, maar elders minder. Dus als retorica. Daar zit blijkbaar toch ook iets, nou ja, wat ik nog niet helemaal begrijp. En misschien is het ook te makkelijk en misschien zie ik nu dingen niet die er wel waren. Maar.
En ja, voor de vervolgstap, wat is er voor jou nu? Of wat ligt er, zeg maar, om hier verder onderzoek in te doen? Welke stappen verwacht je daarin? Misschien welke onderzoeken liggen er? Of welke sporen zou je zelf daarin verder willen verkennen en onderzoeken?
Wat ik dus heel concreet op het terrein van technologische innovatie, waar ik heel erg benieuwd naar ben. En dat is eigenlijk toevallig, ben ik vandaag aan bezig. Dus echt, dus we hebben heel veel. Dus ik had het net over de Road to the Pantheon. En al die innovaties, die kun je goed inmiddels dateren, die kun je goed plaatsen. Maar wat gebeurt er nou daadwerkelijk mee? Want die koepel, dat is extreem fascinerend. Wist ik eigenlijk ook niet zo heel goed. Maar als Romeinen koepels bouwen in Italië, dan doen ze dat met stenen die ze aan de baai van Napels halen. Dus van de Vesuvius, heel licht vulkanisch gesteente. Ook in Rome. Dus halen ze het niet uit de Colli-Albanië, waar je ook oude vulkanen hebt, maar het komt uit Napels. Maar dat betekent ook dat er niet zo gek veel koepels zijn buiten Rome en de baai van Napels. En op het moment dat ze dan toch ergens een koepel willen gaan bouwen, zoals bijvoorbeeld in Pergamon, waar iemand het in zijn hoofd haalt om een kopie van het Pantheon te gaan neerzetten in het Asclepiaion. Staan de resten van wat lijkt op een kopie van het Pantheon. Men gaat er dan vanuit dat daar een koepel van baksteen op heeft gezeten. Daar moeten ze dan weer eigenlijk een soort van slag maken tussen een globaal concept en lokale bouwpraktijk. En hetzelfde geldt, op een gegeven moment in Ostia krijg je het echte Ostiaanse opus mixtum. Dat is de bouwtechniek van Ostia in de tijd van Hadrianus. En dat is een bouwtechniek die wel bekend is in kringen rondom het netwerk dat de kern van het keizerrijk maakt. Dus mensen rondom de keizer. En wat wil nou het toeval? In dezelfde periode bouwt men aan de andere kant van het Middellandse zeegebied, dus in Zuid-Spanje, een uitbreiding aan de stad Italica. Dat is de geboortestad van Trajanus, dus Hadrianus die gaat daar een stadsuitbouwing neerzetten. En ik liep daar, een paar jaar geleden liep ik daar letterlijk rond. Ik ben daar één dag geweest en ik vond het was beangstigend hoeveel gelijkenissen je zag met de architectuur in Ostia. En ik heb daar een paar foto's genomen. En dit is dus echt iets wat ik nog eens verder zou willen uitzoeken. Want een van de dingen die me opviel was, in Italica heb je beton, dat lijkt net echt beton. Dus het lijkt niet op dat Romeinse baksteenbeton, dat lijkt gewoon echt beton. En dat komt omdat men daar niet de materialen heeft die men in de stad Rome had. Dus men probeert hetzelfde te doen als in Rome. Dus het opus mixtum, dat is, je hebt op de hoeken heb je bakstenen, je hebt bakstenen banden door de muur. En voor de rest is het, zeg maar, rechthoekige blokjes van tufsteen. Maar die tufsteen die had je niet daar. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben letterlijk gewoon kiezels uit de Guadalquivir gehaald, of uit het stroombed. Die hebben ze in dat beton gezet. En daaromheen hebben ze dan inderdaad wel een soort van bakstenen. Maar die hele dunne bakstenen zoals je die in Italië hebt, die hadden ze niet. Ze hadden daar alleen hele lompe, dikke, Baiticaanse bakstenen. Dus een eigen lokale traditie. En vandaar hebben ze dat opus mixtum gemaakt. Dus dat is extreem fascinerend. Dan heb je dus een innovatie waarvan je denkt van, nou, dit is zo logisch, dat doen ze overal in Romeins-Italië. En dan ga je naar Baetica, waar notabene mensen aan het werk zijn die blijkbaar die architectuur en ook die bouwtechnieken supergoed kennen. En dan krijg je zo'n heel raar compromis. Wat betekent dat nou over technologische verspreiding? Betekent dat niet dat we ons veel te veel blind hebben gestaard op wat er in het centrum van het Rijk gebeurt? En is er niet verderop in het Rijk aan de ravelranden van alles te vinden wat ons hele blik op die technologische geschiedenis nog eens kan veranderen? Daar ben ik heel erg in geïnteresseerd. Ik heb ook wel een keer een onderzoeksvoorstel geschreven daarover, maar dat is helaas door de IRC afgeschoten. En voorlopig laat ik het hier even bij. Maar het is een projectje wat me helaas ertoe zal noodzaken om af en toe nog eens af te dalen naar het Mediterrane gebied. En is op plekken te gaan kijken waar je dus zo'n Romeinse ravelrand hebt. Dus waar het kern van het Rijk, net als in Pergamon met die koepel, en dat is in Italica met dat beton, waar het kernnetwerk raakt aan een lokale traditie. Dat is volgens mij waar er ontzettend veel interessante dingen gebeuren. En waar we eigenlijk gewoon nog nooit naar gekeken hebben.
Ja, heel interessant. Heel interessant om je daar dan in de toekomst mogelijk over, ja. Ja, op te gaan volgen en over te gaan spreken. Heel erg veel dank voor alles wat je ons hebt willen vertellen. En de reis waarin je ons in je onderzoek ook hebt mee willen nemen. Dus heel veel dank daarvoor.
Super, graag gedaan.
En daarmee sluiten we dit tweeluik met Dr. Mico Floor van de Universiteit Leiden over sociale en economische ontwikkelingen in Republikeins Rome. Over diversiteit, ongelijkheid en historische emancipatie aan de hand van die ontwikkelingen. En over technologische innovaties binnen het Romeinse Rijk in diezelfde periode af. Een fascinerende reis, waarin ik zelf veel heb geleerd. Waarin Mico hele interessante perspectieven bood. Luikjes opende, zogezegd. Waarmee het verre verleden voor mij weer een stapje dichterbij kwam. En waar ik nog veel meer over zou willen horen in de toekomst. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.